Wat komt een beetje inkomen.
Het komt wel.
Wel rustig. Dat is wel goed.
Ja, ik hoor hier wel iets. Is dat een chauffage?
Ja, het is een chauffage. De chauffage.
Lezen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van PS. Dat zijn de afleveringen waarin dat Tom en ik napraten over de gesprekken en praten over hetgeen wat we het meest hebben onthouden van de gesprekken. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden om jullie als mecenas zo wat inzicht te geven over wat dat wij eigenlijk aan het denken zijn op dit moment. En ook om wat inzicht te geven in hoe dat wij tot bepaalde onderwerpen of bepaalde gasten komen. Een beetje een blik achter de schermen van Zwijgen is geen optie. Een manier ook om jullie wat reden te geven om uw mening te delen. Of zo. Te laten weten waar jij vandaag de dag mee bezig bent of wat gesprekken met u hebben gedaan. Ik denk vooral dat te weten komen welk effect de gesprekken op jullie hebben en welke nieuwe vragen dat er door die gesprekken opborrelen, dat die voor ons een heel interessant startpunt zijn om ook zelf verder te gaan zoeken en verder te gaan lezen. Dus dat is PS en dit is de nieuwste aflevering. Wat is er meest bijgebleven bij u, Tom?
Veel, maar er is zo één iets heel hard blijven hangen naar aanleiding van Geert de Jager, de professor in de biotechnologie.
De GGO-guy.
GGO-guy noemen we die. Ja. Ja. En dat is de tegenstelling of de breuklijn tovenaar-profeet.
Ja, dat is ook een boek, hè?
Ja, hij heeft het niet zelf uitgevonden, hij heeft het van een boek van Charles Mann, dat is de titel, de tovenaar en de profeet. Komt erop neer, superkort door de bocht. De tovenaars zijn de mensen die geloven dat we ons uit de problemen gaan innoveren. De Elon Musk fanclub.
De techno-optimisten.
De techno-optimisten, degene die zeggen van we hebben gewoon propere kerncentrales, meer efficiënte zonnepanelen zonder zeldzame metalen nodig. En we gaan gewoon vlucht vooruit.
Meer.
En we gaan alles fixen.
Ja.
Aan de andere kant heb je de profeten die zeggen, pas op, we zijn op krediet aan het leven, al heel lang.
Ja.
We zijn alles kapot aan het maken en we moeten ons een stuk bescheidener opstellen. We moeten meer in lijn met de natuur leven in plaats van ons boven de natuur te zetten. Ja. Groei is slecht.
Minder.
Zo, dat. Maar het probleem dus met die breuklijn, en misschien met alle breuklijnen, is dat als je dat zo hoort, dan trek je die in je hoofd door de maatschappij. Zo, en je categoriseert mensen.
Ja, dat is ook wat ik doe. Als je dat zegt, dan denk ik zo meteen, die gast was meer tovenaar, die gast was meer profeet.
Zo. En Geert doet het zelf, want hij noemt zichzelf in een gesprek een tovenaar.
Ja.
Hij noemt zichzelf een tovenaar. Maar, zoals ook denk ik, met alle breuklijnen lopen die niet door de maatschappij, maar lopen die door ons allemaal. Of kan toch zeggen dat die door mij loopt en dat ik voor beide kanten wel iets voel of zo. Dus als je...
Ja, eigenlijk dat bij Geert misschien ook door hem, alle twee. Want hij heeft ook zoiets van, ja, je moet het wel allemaal controleren en zien of dat het geen nasty side effects heeft. Maar het kan ook wel van alles.
Ja. Dus er is begrip voor dat we moeten niet de master of the universe willen zijn als mensen. We mogen wel een beetje bescheidener zijn. En we kunnen die bescheidenheid misschien in onze technologie inbouwen of zo. Dat zegt Geert ook. Hè?
Ja.
Maar ik voel in mij wel een enthousiasme als het over nieuwe dingen gaat. Over innovatie of over gadgets. Of over enerzijds. En anderzijds voel ik ook wel van, gaat dat hier niet wat te snel of te groot of te veel? En zijn we de wereld niet aan het kapotmaken? En mijn kinderen? En dus ja, die loopt dwars door ons, die breuklijn.
Ja. Ook door mij. En denk dat ik het eens ben. Ja.
Je kunt schipperen. Je kunt de ene dag daar zitten, de andere dag daar. Of die breuklijn loopt bij de ene meer hier en bij de andere meer daar.
Ja.
Maar ik denk dat niemand zou kunnen ontkennen dat hij de twee herkent.
Ja, dat hij de twee soms voelt. Ja.
En dan een week later kwam Lionel de Vlieger langs.
Van Rotor.
Rotor, ja. Die
circulair bouwen.
Ja, heel veel bijgeleerd heeft over de bouwsector.
Ja.
Zowel de absurde huidige situatie als de geschiedenis ervan.
Ook een zotte plek om te leren over technologie en de impact van technologie op die bouwsector. Ja.
Ja, en ook iemand die er al heel veel over nagedacht heeft, over dat soort
Mocht het binair opdelen, dan zouden hem meer een profeet noemen ergens.
Ja, op papier, ja, als je er voorhand over nadacht. Ik denk, jij hebt de tegenstelling ook op tafel gelegd. En het eerste dat hij zei was, is misschien een beetje kort door de bocht. Dat was er.
En, Lionel knows.
Ja, dus die heeft er echt duidelijk al over nagedacht. En hij introduceerde de term appropriate technology.
Ja.
Ook iets dat hij niet zelf heeft uitgevonden, maar dat hij haalt uit denkers uit de jaren 70, die daar toen al mee bezig waren. En dat heeft mij wel heel hard geholpen. Of, ik zie dat als een soort bril die ik heb kunnen opzetten dankzij hem, om mee naar de wereld te kijken. Of toch alleszins om mee naar technologie te kijken.
Mm-hmm.
Een bril die ik nu zo toch al een week of drie of zo op heb.
Van, is it appropriate? So.
Ja, eerst valt op hoe hard dat wij in onze huidige samenleving technologieën als iets inherent of innovatie als iets inherent goed zien. Het is nieuw, dus het is goed.
Ja.
Als je die een bril op hebt, dan verandert dat plots. Ik luister dan naar de radio, heb daar nu zo'n spotje over een auto die met spraaktechnologie bediend wordt en je zegt dan van, zet de massagezetels aan.
Dan, ik wil die in de auto.
Ja, dat is ook mijn eerste gedachte, maar daarna denk je dan van, eigenlijk duurt die zin uitspreken duurt al langer dan op een knopje duwen om die massagezetels aan te zetten. Plus, wat ik met mijn telefoon heb, als ik tegen Google zeg dat hij een herinnering moet maken of zo, is dat ik 3 keer moet doen gemiddeld en dat ik het al 10 keer had kunnen typen.
Ja, ik heb dat tijdens het lopen, dat ik soms zeg, hey Siri, hoe laat is het? En dat ik het de 15 keer moet zeggen voordat hij antwoordt.
Ja, het valt wel op dat daar ook een hele hoop dingen is die op het eerste zicht cool en op het derde, het vierde, het vijfde zicht...
Ja, de novelty effect zo. Van,
Plus, we leven nu ook wel in een periode waarin dat je de onderscheid makkelijker kunt maken, denk ik. Omdat we in lockdown heel veel dingen niet mogen of kunnen doen.
Ja.
En dat je dan ook wel meteen merkt welke technologieën die ervoor zorgen dat we...
Dat we echt iets tegemoet komen.
Dat er echt menselijke dingen zoals sociaal contact of zo met Zoom, dat je die wel niet vervangt, maar dat daar wel iets waardevol in zit, dat je zonder die technologie niet zou kunnen doen.
Ja.
Dus
dan is, als je het appropriate gebruikt, dan is de massagezetel en niet de spraaktechnologie voor je massagezetel aan te zetten, is niet appropriate, omdat ze wat buitenissig is, of zo buitensporige technologie.
Uh-huh.
Ze dingen overneemt die eigenlijk een beetje belachelijk zijn, dat het met technologie probeert mogelijk te maken.
Ja.
Maar dan bij de Zoom, als het dient om tegemoet te komen aan je nood aan menselijk contact, dan helpt dat wel een beetje.
Dus wat het er met appropriate technology dan bedoeld wordt, is van analyseer waarvoor het dient.
Mm-hmm.
Komt het tegemoet aan een echte menselijke nood,
mm-hmm,
die niet puur dan novelty effect is?
Ja, dat is wel een beetje. Dat doet mij denken aan uw voorliefde voor woorden, gelijk weemoed en twijfel. Dat is nu misschien iets te expliciet, maar appropriate technology is ook zo een. Voor mij zijn dat zo kwantumwoorden of superpositiewoorden. Dat zijn zo woorden die een bepaalde dualiteit in zich dragen.
Ja.
Zo weemoed, je hebt zo droevig en gelukkig, en weemoed zit zo... een superpositiewoord, een dat niet geen kant kiest.
Weemoed is schoner, omdat één woord is.
Ja.
Bij appropriate technology voegde die een appropriate toe om te compenseren voor de huidige interpretatie van technology.
Maar het is een superpositieterm of zo.
Ja, want het ligt echt daar, hè. Dat soort woorden, dat soort taal zoeken om genuanceerder te kunnen praten of zo.
Ja, en met minder disclaimers te praten ook.
Ja, omdat je nu moet zeggen, als ik het woord technologie uitspreek, dan bedoel ik dit en dit en dit en dit en dit niet.
Ja, dat is toch een quote van, ik weet niet wie dat was. If you wish to converse with me, define your terms.
Zalig.
Dat is als een gast, denk een immens ongezellig mens om mee te praten.
Ja. Want niemand durft ooit mee te praten.
Als je daarom moet beginnen. Maar op zich wel zo, de conceptuele helderheid, gelijk dat wij dat soms noemen als we aan het schrijven zijn of zo.
Ja.
Wel, dat als je zou uw termen definiëren, dan vaak de nood om het gesprek nog te voeren onnodig, omdat dat gesprek op zich een semantisch gesprek is. Ja. Over wat bedoelde met...
Ja. Ja, en dat wij nu 5 gesprekken plus zo'n PS-aflevering nodig hebben om te beseffen dat we over 2 verschillende interpretaties van hetzelfde woord aan het praten zijn.
Ja, ja, ja.
En dat als we allemaal zouden akkoord zijn, al van in het begin
over de termen.
Betekenissen.
Ja. Ja, dat ook in de gesprekken die we voeren, dan spreken we met techno-optimisten zo, of die wij dan zo definiëren. En dan spreken we met mensen die meer profetisch van aard zijn. En dan komt er zo iemand tegen, gelijk Lionel, en die zegt appropriate technology. En dan zeg je van, die 2 groepen, dat zijn geen 2 groepen, dat is eigenlijk 1 groep. En die 1 groep wil eigenlijk hetzelfde appropriate technology, maar de discussie ging over wat is appropriate. Wat dat ook een discussie waard is, en dan zullen ze ook van mening verschillen. Maar het verschil is wel dat het doel hetzelfde is geworden. En dat we het hebben over de middelen.
Het is een gesprek, denk ik.
Het is een genuanceerder gesprek, ja.
Dus het komt denk ik allemaal neer op aanvaarden dat die breuklijn door ons allemaal loopt en niet tussen ons.
Ja.
En
ja.
Dan kunnen we het beginnen hebben over het midden tussen die 2 uitersten. Ja. En waar dat we in verschillen daar.
Ja.
En dan wordt het interessant.
Ja.
We hebben ook Jeroen Olieslagers te gast gehad. Dat was een dijk van een gesprek, vond ik.
Ja, dat was heel speciaal.
Heel speciaal.
Dat was speciaal. Jeroen praatte zo over... hij noemt dat het Michaelisch bewustzijn. Dus schimmels een netwerk vormen overheen de aarde, waardoor dat bomen met elkaar kunnen communiceren en zo. Dat soort koekoe.
Aha.
Dingen die op zich... loco klinken, maar dus gewoon wel waar zijn.
Ja.
En dat deed mij heel hard denken aan zo. En Carlo Rovelli, die schrijft van die dunne boekjes, die heel vlot verteerbaar zijn over... Ja, dat is een fysicus over fysica. Heel fijn om te lezen, ook omdat het zo toegankelijk is. En die schrijft in een van die boekjes over zo... wat er gebeurt als je een kwantumbril opzet. Dus dat is op een pak dat je een bril opzet waarmee dat je de allerkleinste deeltjes ziet. Dus maar dat je, gelijk dat je met een microscoop naar een deeltje kijkt.
Ja.
Maar een supersterke microscoop waarmee dat je dus de allerkleinste deeltjes kunt zien. En het is geen microscoop, maar het is een bril.
Oké.
Okay. Ja. Dus zo loopt er rond.
Ja.
Dan bestaat jij niet.
Weet ik? Of...
Ja,
ja oké. Okay.
Dan bestaat deze tafel niet, dan bestaan
dan
die kopjes
alles.
Niet en dan is dat allemaal gewoon ene mist eigenlijk. Zo. Ene, en dan bestaat ik ook niet en dat is ook hetgeen wat we in het gesprek zeiden, dat ook mentaal ergens gebeurt. Dat als ik met u aan het praten ben, jij bent aan het kijken naar wat ik nu met mijn hand aan het doen ben. En onbewust zei jij zo de blik die ik heb in mijn ogen aan het analyseren. En hoe hou ik mijn mond? En waarom zit ik zo een beetje scheef? En dat komt bij u allemaal binnen. En jij bent u aan het, heel de tijd aan het herkalibreren en aan het reageren op die prikkels die ik u geef. Dus jij bent onbewust aan het veranderen of ander gedrag aan het stellen door dingen die ik onbewust doe. En zo zijn wij niet meer 2 mensen die met elkaar aan het praten zijn, maar zijn wij eigenlijk wij
de
in
mist.
Dit gesprek. Wij zijn zelf ook een mist. Zo, we zijn aan het... Je kunt dat zien als ik zend iets uit van gebaar en jij pakt dat onbewust binnen en jij verteert dat en jij gaat je gedrag daarop aanpassen. Dus dan blijven wij uit elkaar zitten. Maar als je die een bril op hebt waarmee dat alles mist is... is dat misschien zelf gewoon iets fysiek dat eigenlijk, of iets tastbaar dat eigenlijk door de ruimte aan het zweven is en waarmee dat wij een stuk verstrengeld zitten op...
Ja.
Op het moment dat wij met elkaar aan het praten zijn. Dat was een... Ja.
Ja. Het is een bril die ervoor zorgt dat je grenzen vervagen of zo, of dat je categorieën vervagen, dat die bomen niet meer allemaal aparte bomen zijn, maar dat 1 groot ding is.
Ja.
Of dat wij geen aparte mensen zijn.
Het is eigenlijk
een
extremisch doortrekken van het idee dat we allemaal verbonden zijn. Zo.
Op een wetenschappelijke manier.
Ja, dus je kunt zeggen, we zijn allemaal verbonden, En dat is iets, dat kan iets mentaal zijn of dat kan iets. Maar als je allemaal verbonden doortrekt naar het extreme en je zet in de kwantumbril op en je ziet de realiteit als zijn de ene mist, dan zijn we niet alleen allemaal verbonden, dan is dat zelf een beetje te onderschat. Of dan is dat zelf een klein beetje.
Alsof wij dingen zijn
niet
die
ambitieus
zijn.
Ja, alsof dat wij twee aparte entiteiten zijn. Ja. Als je die een kwantumbril opzet, dan zijn wij zelf niet gewoon verbonden, dan zijn wij gewoon hetzelfde.
Dan zijn wij elkaar.
Ja. Ja, wat dat. Ja. Ja. Ik was erover aan het schrijven en ik probeerde zo een metafoor te zoeken om het uit te drukken. En ik moest denken aan. Ik had onlangs voor mijn dochter per ongeluk een pudding gekocht met rozijntjes in. Mm-hmm. Ik heb die dan allemaal moeten uit.
Oké.
Uitpissen. Dan ben je dan niet bouwen. Ik denk van ja, wij zien de wereld als zo'n een pudding met rozijntjes in. En wij zijn dan de rozijntjes, zowel afgeleide individuen die dingen willen, mm-hmm. like in het potje zitten of uit het potje mm-hmm. zitten, of linksboven in het potje of rechtsonder. Maar eigenlijk zijn wij gewoon pudding. Hey, we zijn de pudding. Zo, wij zijn geen individu zelf binnen die een pudding. We zijn gewoon de pudding. En als je zo naar de wereld kijkt, dan... Ik weet nog niet per se wat het dat allemaal met mij doet. Of dat. Maar het is wel opmerkelijk dat ja, als je de wetenschap leest, dat dus waar is. Hè?
Maar het lijkt mij vooral...
Dat wij pudding zijn.
Maar je bent begonnen met te zeggen dat het een bril is, hè? En,
ja.
En het lijkt mij vooral interessant als bril, omdat we die niet vaak opzetten.
Ja.
Omdat wij allemaal automatisch die rozijnen denken te zijn, of zo.
Ja. De manier waarop wij standaard kijken naar...
Ja, is rozijnen. En dat het misschien soms wel, gelijk in het gesprek met Jeroen, schoon kan zijn of interessant... kan zijn om naar de mensheid te kijken als die pudding, in plaats van als die rozijnen in de pudding.
Ja. Dat is dingen, hè. Dat is niet zo... Dat is een beetje wat Maxime Februari hier kwam vertellen over... Maxime Februari had het zo over het beeld van de homo economicus. Hè? Dat wij rationele wezens die ons eigen belang calculeren mm-hmm. en dan perfect inschatten wat ons eigen belang is. En dan handelen we...
Nul emoties.
Ja. En dat gedoseerd wordt als zijnde de realiteit.
Ja.
En dat is, hè, van, dat is de ladder van Wittgenstein. Dat is een methode om naar de werkelijkheid te kijken... Een bril.
De methode van de economie om naar de werkelijkheid te kijken.
Ja, een bril. Maar dat is maar een bril.
Ja.
En in een bril wordt gevaarlijk als op het moment dat je niet meer beseft dat je een bril aan hebt.
Ja.
Dus eens dat je de bril... Of eens dat je de waarneming die je hebt dankzij de bril begint te verwarren voor zijnde de werkelijkheid, dan begint het gevaarlijk te worden. Zo.
Ja. Ja. En dus de pudding met de rozijnen is een bril?
Ja.
En de pudding zonder de rozijnen is een andere bril?
Maar dat weet ik dus niet goed, hè. Dus iets... Maar daar stopt het voor mij. Ik begrijp te weinig van die onderliggende wetenschap om daar iets over te durven zeggen dat heel stellig is. Maar het zou misschien wel een keer kunnen dat de realiteit is. De voorlopige realiteit is.
Die kwantumwereld.
Ja, dus dat niet gewoon een bril is gelijk een andere. Gelijk de homo economicus. Maar dat eigenlijk de bril afzetten is. Zo.
Ik geloof dat niet. Dat je een bril kunt afzetten, wil ik zeggen. Of dat je ooit kunt kijken zonder bril. Omdat...
Nee, maar je hebt gelijk. Ik zit te denken... Voor mij zijn er twee woorden die daarin terugkeren. En dat is waarneming en verbeelding. En je hebt zo waarneming. Dus wat zie ik? En primair is dat gewoon wat ik met mijn ogen kan zien... En naarmate dat onze technologie gevorderd is, ze hebben ook dingen kunnen beginnen zien die we niet zien gewoon met onze ogen. Maar kunnen we warmte zien? Kunnen we de mist zien? Kunnen we radioactiviteit zien? Kunnen we nieuwe dingen beginnen waarnemen? Dus dat zijn allemaal ladders van Wittgenstein. Dat zijn allemaal, maar dan fysiek, maar het zijn allemaal manieren om de werkelijkheid op een andere manier te gaan bekijken. En als je die een kwantumbril opzet, dan is het ook niet per se dat je alles ziet. Want je gaat dan bijvoorbeeld warmte niet zien, terwijl je met een andere bril wel warmte kunt aanschouwen. Dus dat is allemaal waar. Mm-hmm. En dan heb je ook nog de verbeelding. Want de verbeelding is een soort ingebeelde waarneming, waarbij dat je inbeeldt dat je iets kunt zien. Of dat gewoon al het feit dat je dat in je hersens creëert, dat je dat eigenlijk aan het waarnemen bent. En dat helpt ook,
dat is ook
om de wereld. Dat zijn ook ladders van Wittgenstein. Want gelijk de homo economicus, dat is niet per se, je kunt niet per se een fysieke bril opzetten waarmee dat je zo mensen ziet rekenen in hun hoofd en die beslissingen nemen. Dat is een mentaal concept dat je op de werkelijkheid legt om te gaan zien hoe dat mensen zich gedragen. Dus eigenlijk is dat een vorm van verbeelding. Mm-hmm. Toen ik denk, het is iemand die mij ooit zei van het zou goed zijn als non-fictieboekjes zich veel meer zichzelf zouden voorstellen als zijnde sprookjes. Mm-hmm. Als zijnde metaforen om naar de werkelijkheid te kijken. Yeah. En ik denk dat met de homo economicus ook. Het is een model.
Het is fictie, hè?
Ja. Dus dan moet ik u volgen en zeggen van ook die kwantumbril is een ladder van Wittgenstein. En het gevaar, wat ik daarnet dus bijna aan het doen was, is van te denken dat je de finale bril hebt gevonden.
Of dat er een hiërarchie is in die brillen.
Ja, ja, ja.
Ik denk dat de menselijke activiteit gewoon is, of toch wat ik graag doe in mijn leven, zoveel mogelijk een brillencollectie aanleggen.
Ja.
En switchen heel de tijd. En misschien is het interessanter als ik nu die een bril opzet voor dit fenomeen te verklaren. Ja. Een beetje zoals dat je de wetenschap kunt gebruiken of de statistiek kunt gebruiken om bepaalde fenomenen te verklaren, maar niet alles. En als het over menselijke emoties gaat, of over verbondenheid, of over dat je best ook een keer een andere bril opzet.
Of dat je altijd best een keer een andere bril opzet. En dat misschien ook. Er is zo'n hele beweging van red pillers. Dat zijn zo mensen die denken dat ze het zien. En dat zijn vaak zo mensen die in complottheorieën geloven. Dat is ook zo heel hard alt-right en de beweging daar rond. Mensen die zeggen van wij zien de matrix, wij zien hoe het echt is.
Ja.
En dat eigenlijk op het moment dat je met iemand praat die dat gelooft, of als op het moment dat je zou denken bij jezelf van ik heb de bril gevonden, of ik ga brilloos door het leven, want ik zie de wereld heeft zich aan mij geopenbaard zoals hij is.
Ja.
En dat je niet meer de relativiteit van je eigen blik begrijpt, dan wordt het
gevaarlijk.
Ik denk dat iemand dan heel moeilijk wordt om nog mee te praten, omdat die is eigenlijk niet meer aan het praten met u om te weten welke bril dat je op hebt. Die is gewoon aan het verdedigen dat die brilloos door het leven gaat.
Ja.
Die is u aan het opdringen om te kijken zoals hij of zij kijkt.
Ja, dat is wel interessant.
En dat is een beetje fundamentalistisch dan, hè?
Ja, dus dan is de hoofdtaak of zo, als we dat willen tegengaan, van mensen overtuigen dat ze een bril op hebben of zo.
Ja, en dat moet u niet minder geëngageerd maken, hè. Ik denk dat veel mensen die activistisch zijn of geëngageerd zijn, een heel grote fan zijn van de bril die ze op hebben.
Ja.
Ze zien overal ongelijkheid. Of ze zien klimaat en hoe dat grote bedrijven daar negatief toe bijdragen. Dus en allemaal brillen waar dat op zich perfect over moet gepraat worden, want dat is een bril die reëel is.
Mm-hmm.
Maar als je zo grote fan bent van die een bril, dat je niet meer met een CEO van een groot bedrijf aan tafel kunt zitten, omdat met een bril die jij op hebt, dat je iets hebt van jij bent een duivel, dan is dat een heel gevaarlijke bril.
Ja.
Want met een andere bril is die CEO een moeder van drie kinderen.
Ja.
En met nog een andere bril op is de coach van het volleybalteam. En met nog een andere bril op is zij een hoop mist waarmee dat jij verbonden bent, die door u loopt. En met nog een andere bril op is ze een stuk een stuk, een biologisch organisme dat warmte uitstraalt. En al die
bril zijn
in
de pudding.
Dus als je rozijn in de pudding. Dus als je alleen maar met die ene bril, en dat is dan, je bent CEO en je bent dus een slechte vrouw, want je bedrijf draagt bij tot de klimaatproblemen die we hebben, ja, dan doet je die persoon tekort, maar dan doet je ook jezelf heel veel tekort. Ja. Dan ervaart je het leven, maar dan kijk je eigenlijk maar door een heel dun kiertje naar de werkelijkheid. Ja. Terwijl dat je veel breder zou kunnen zien en dat je waarschijnlijk een voller en rijker leven hebt als je die van bril kunt switchen. Je hebt deze keer een boek mee, of een boek, een tip.
Ja.
Small is
het
beautiful.
Heet Small is Beautiful, met de beste ondertitel ooit. A Study of Economics as If People Mattered. Het zit veel in, hè?
Ja.
Wel, het is eigenlijk... Lionel vermeldde de term appropriate technology. Ik ga naar mijn laptop en typ in Google appropriate technology. Blijkt een term die gepopulariseerd is door E.F. Schumacher, die dat boek geschreven heeft.
1973.
1973 al. Die mens is een econoom. Dat hele boek is zo heel utopisch en een beetje wollig en hippie bijna. Mm-hmm. Maar geschreven in een economische harde taal. Een heerlijk contrast.
Cool.
Het gaat over heel veel. Op sommige vlakken gaat hij de mist in. Hij is bijvoorbeeld heel bang voor dat de fossiele brandstoffen uitgeput zullen geraken.
Allee, maar is dat niet een tijd van peak oil?
Ja, inderdaad. Dus in de jaren 70.
Ja.
Maar eigenlijk wat Lionel vertelt, dat heeft hij daar gehaald. Bijvoorbeeld... als het gaat over werk. Mm-hmm. Lionel vertelde bij ons dat hij de overtuiging heeft dat technologie de bouwwerven niet moet overnemen, wat ook al voor een groot stuk gebeurd is met de bulldozers die uitgevoerd
worden. Ja, dat is echt van eigenlijk, een werf is zo gevaarlijk geworden dat we mensen daar zoveel mogelijk willen buiten houden, want het is geen plek voor mensen, een werf. Ja. De bulldozer, het is van hen.
Ah, wel ja, en Lionel zijn visie op de toekomst van de bouw is dat je die mens daar terug, dat terug een omgeving wordt waar de mens kan werken en wil werken.
Ja.
En dat een leuke job kan zijn. En dat we het prestige voor dat soort handenarbeid terug moeten... Dat terug moet komen.
Ja.
Schumacher verwoordt dat als een wet die zegt dat het prestige van uw job omgekeerd evenredig is met uw afstand tot de materialen en de productie. Dus hoe dichter dat je bij de echte productie, bij het echte maken van dingen zit... Hoe kleiner uw prestige, hoe verder ervan, hoe hoger in onze maatschappij, hoe hoger uw prestige.
Dat is wel, wat ik wel gek vind eraan, is dan hoeveel prestige dat er naar kunstenaars gaat.
Ja, die ook maken wel, bedoel je?
Ja.
Ja? Ja, maar die dan toch ook, de groten hebben toch ook een atelier met zo werknemers die dan het harde werk doen of zo.
Nee, maar het is toch zo, die lopen dan die lopen dan zo rond met een suit en waar vlekken op zijn. En,
ja. En dat wij dan denken van, is het een metser of is het een kunstenaar?
Ja.
En dat je daar dan een waardeoordeel aan hecht. Zo, ja.
Het is om aan het vragen en je denkt, oh, het is waarschijnlijk een kunstenaar. Zo met praat. En dan op een bepaald moment zegt je, ik was hier net op de werf.
Zalig.
Ja, dat is raar, hè?
Dat is super raar. Wat Schumacher doet, is zo een gedachte-experiment in zijn economische taal, waarbij dat hij kijkt naar de totale sociale tijd die er is.
Wat is de totale sociale tijd?
De totale sociale tijd is van alle tijd die ik heb, plus alle tijd die jij hebt, plus alle tijd die iedereen... Dus alle mensen opgeteld...
De 24 uur in onze dag.
Ja.
Van iedereen.
Van iedereen. Ja. Van ons land.
Van de wereld.
Van de wereld. Is misschien interessanter. Hij doet het voor Amerika.
Ah ja, oké.
Hij berekent welk procent van de bevolking dat er effectief bezig is met het maken van dingen. Dus ook wel mensen die op het land staan en de groenten kweken.
Maar die in aanraking komen met materialen.
Die in aanraking komen met materialen. En doet dat in de jaren 70. Hè.
Ja.
Denk dat we ervan uit mogen gaan dat dat percentage vandaag nog lager ligt, ja. Omdat we heel hard nog meer geautomatiseerd hebben.
Ja.
Dat soort werk geautomatiseerd hebben. Hij komt tot een zesde van de bevolking is daarmee bezig. En dat zesde van de bevolking spendeert ongeveer een vijfde van hun sociale tijd aan die arbeid.
Ja.
Dus een vijfde van een zesde van alle sociale tijd is, zegt hij, gelijk aan 3,5% van alle sociale tijd steken we in echt bezig zijn met het maken van dingen.
Ja. Dat is weinig.
Dat is weinig. En dan kan het ook niet verbazen dat prestige er niet meer is, zegt hij.
Omdat we er alsmaar zo weinig mensen er zo weinig mee bezig zijn, dat we zoiets hebben van, dat is iets voor, dat is iets marginaal.
Wij zijn er niet mee bezig.
Maar ja, dat is
zij zijn er mee bezig.
Ja.
En
zou ook wel een argument kunnen zijn om het elitair te zien, hè?
Ja, hij zegt ook wel, hij herkent dat elitairen ook wel. Hij zegt van, als je... hij haalt er de definitie van een mens bij van Thomas van Aquino, oud-filosoof. Die zegt dat een mens iemand is die creatief wil bezig zijn met hersenen en handen.
Mm-hmm.
Hij zegt dat we die handen vergeten zijn. Dus dat wie echt creatief wil bezig zijn met zijn handen, moet bijna al in een elitaire positie zitten. En dat hij geen werk nodig heeft en dat hij zich goed materiaal kan veroorloven en dat hij vrije tijd heeft om iets te maken in zijn garage.
Ja, ja.
Maar dat de gemiddelde arbeider zijn job nu zo gefragmenteerd is, dat niet meer creatief bezig zijn met uw handen genoemd kan worden.
Ja, die is wel bezig met zijn handen, maar niet creatief.
Ja.
Die is gewoon een schakeltje in een productieproces. Als iemand die nog te vervangen valt door een machine,
ja.
Maar wiens job alvast zo gemaakt is dat het snel zal kunnen vervangen worden door een machine.
Ja,
dat is het Fordisme zo, hè? Zo het opkappen van het productieproces, zodat het...
Ja. Ja, en wat we het daar straks over hadden, de impliciet aanvaarden wij dat de rol van technologie is om dat werk altijd maar meer van ons over te nemen.
Ja, ja, ja.
Want wij willen het niet meer doen, want het is niet leuk. Dus.
Ja, of het is... Het is goedkoper, hè.
Ja.
Dat is ook wel echt een drijfveer daarin. Hè? Like in het Fordisme is om auto's voor meer mensen toegankelijker te maken, hebben we dat productieproces opgekapt en zoveel mogelijk geautomatiseerd, zodat die machines kunnen 24/7 auto's van de band laten rijden. Dus daalt de kosten van een auto.
Mm-hmm.
En die machines renderen ook veel langer.
Mm-hmm.
Dus vandaar, dat is ook sterk economisch gedreven.
Ja.
Dat is niet omdat wij per se tegen handenarbeid waren, want mensen deden dat ook graag.
Ja.
Maar het is omdat we allemaal met een auto willen rondrijden tegen een lage prijs.
En daarom moeten we het minder plezant maken om het te doen voor de mensen die het dan doen.
Ja, ja, ja. Dat is dan
van
de afweging. Ja.
De materie komt verrijkt uit de fabriek en de mens komt er verarmd uit.
Oh.
Dus je
cool.
hebt een overdracht van ziel.
Ja, ja. Amai, dat is
precies, hè. Dan had hij dat bij Marx gehaald zelf.
Scherp. Ja, verbaast mij.
Dus de vervreemding dan zo gezegd.
Ja.
En wat hij dan zegt, hij noemt het zelf utopisch, is van stel dat we dan nu een keer die redenering omdraaien. Stel, nu 3,5% van onze sociale tijd, stel dat we dat proberen in plaats van nog te verkleinen door automatisering, dat we dat naar 20% proberen krijgen.
Dat het doel is van laat ons proberen dat zoveel mogelijk mensen op een creatieve manier
op een leuke manier, gelijk dat de mens gemaakt is om te...
Ja, met materiaal, direct met materiaal in aanraking komt.
Als je dan maar 6 wilt doen, dan kun je in principe 6 keer zoveel tijd steken in dat werk voor dezelfde output.
Maar dus tijd moet je dan ergens anders gaan halen?
Die tijd moet je dan ergens anders gaan halen, wat hij trouwens niet op ingaat. Maar hij wil dat we het gedachte-experiment maken, omdat hij denkt dat als werk dat zou zijn... Dus dat ik iets moet maken, maar ik kan daar mijn dag, heel een dag voor gebruiken. Ik kan op het gemak doen. Je kunt daar de ouderen bij betrekken. Het doet er niet zo toe. Ze moeten niet supersnel zijn in wat ze doen. Je kunt kinderen laten meedoen en leren op die manier. Er zit geen... De druk is eraf.
Ja.
Waardoor dat heel veel andere maatschappelijke discussies over pensioen of over onderwijs eigenlijk ook een deel zouden kunnen gefixt worden op die manier.
Ja, ik moet denken aan dat gesprek dat we hebben gehad met Anaïs van Hertvelde, die sprak over mensen met een beperking en hoe moeilijk dat het is om
aan werk te geraken.
Om aan werk te geraken of om in de maatschappij. En dat zij met haar een bril op zegt van eigenlijk heeft iedereen op een of andere manier een beperking. Het is alleen, we noemen het pas een beperking als je economisch niet vol een bak kunt meedraaien. Ja. En dat is wat jij openbreekt met Schumacher.
Ja.
Is dat je zegt, ja, als je niet meer zo die... Als je niet meer van mensen verwacht dat ze kunnen sprinten om te mogen meelopen, mm-hmm. maar dat ook mensen die gewoon wandelen mogen meedoen, uh-huh. en dat je aanvaardt dat dat ook een bijdrage is, ja, dan krijg je ineens een veel inclusievere maatschappij en dan kan iedereen meer meedoen aan het creëren en krijg je dus een ander soort rijkdom.
Ja. Ja, en hij zou dat dan waarschijnlijk ook in economische termen zeggen, dat je op de lange termijn daar super winst op maakt. Want
Soort winst, hè?
Het soort winst dat je gezondheidszorg minder belast wordt en dat je burn-outs verlagen en je zelfmoordcijfers en dat je...
In die zin
is het wel... Hij noemt het zelf compleet utopisch en onmogelijk. Toen al in de jaren 70, vandaag misschien nog meer. Maar het is wel interessant.
Ja, dan moet... Bij mij komt veel uit de vraag op, wat is waarde? Zo.
Ja.
Wat is dat? Wat is waardevol?
Ja. En nu, ja, in welke termen definieert je waarde?
Mm-hmm. Want het is wel... Er komen wel, als je hem zijn gedachte-experiment volgt, dan zijn er wel offers die gevraagd worden om waar te maken wat hij als een utopie omschrijft. Hè? Als we zeggen, we willen dat percentage van 3,5% naar 20% optrekken, dat wil zeggen dat er 16,5% tijd verdwijnt,
ja,
die niet meer in andere dingen kan gestoken worden.
Ja.
En want tijd is nu eenmaal zero sum. Ja. Als het op is, is het op.
Waar haalt je die?
Waar haalt je die in tijd? Hoe wilt die niet vanuit de slaap trekken?
Kinderen bij.
Ja, dus je haalt die ergens anders weg. En dat zal ook maken dat als er zoveel meer tijd in materialen gestoken wordt, dat materialen dus allemaal duurder worden.
Ja.
Maar dat wil zeggen dat ze vooral voor een bovenklasse toegankelijk worden.
Ja.
En dat is heel veel materiaal die nu beschikbaar is voor een hele brede bevolking, alleen nog maar beschikbaar is voor een kleiner deel van de bevolking.
Ja.
Dus hoe gaan we dat dan compenseren? En dat zijn wel ramifications die gigantisch zijn. Hè?
Wat ik denk dat de waarde van dat boek niet daar ligt, van hoe kunnen we praktisch naar zo'n wereld gaan, maar dat de bril, het shiny beeld aan de horizon, waar Lionel ook het over heeft, als het heeft over een werf zonder machines en zo,
dat
misschien wel kan helpen, of gewoon het idee van waarom moet... Is het inherent goed om dat percentage naar beneden te krijgen? Of zou het misschien ook interessant kunnen zijn om het een beetje naar boven te doen? Of misschien als je gewoon de druk op je arbeiders een beetje verlaagt, zou je dan misschien niet al redelijk snel goede effecten zien op die mensen hun mentaal welzijn? En zou dat mentaal welzijn niet bijdragen aan...
Aan
betere... cynisch gezien al aan een betere marketing, maar ook gewoon aan meer geluk en meer jobtevredenheid of weten waarom dat je dat deeltje van werk doet in die fabriek.
Ja. Het voelt mij zo, als je het zo vertelt, zo als een heel goede inspiratie voor de speedboten in de maatschappij. Zo. Als de heel goede inspiratie voor kleine bedrijfjes die willen... Of kleine organisaties.
Die starten.
Die starten en die willen experimenteren met dingen anders doen. En die op kleine schaal kunnen testen van... wat gebeurt er als we bijvoorbeeld een keer op de werf de machines weglaten? En daar beginnen te tonen van hoe dat effect heeft op de mensen die daar zijn. Hoe dat effect heeft op het eindresultaat. Wat er allemaal gebeurt. En van dan hopelijk zo'n een mastodont van een bouwbedrijf met iemand visionair... aan de top na een paar jaar op bezoek te krijgen, die ze ziet van, precies, wel interessant, misschien kunnen we daar een beetje schaal in steken. Dat zo'n boek is dat heel hard kan doen voor mensen.
Ja, het kompas weer een beetje kalibreren of zo.
Mm-hmm.
Echt heerlijk om het te lezen.
Hoe ziet de toekomst eruit? Wat komt eraan?
We hebben al een gesprek opgenomen vorige week met een schrijfster die net haar debuut uit heeft, waar we alle twee enorme fan van waren.
Ja.
Wat een heel mooi gesprek, vond ik.
Ja,
ja, echt. Een pareltje. Ja, om te koesteren.
Ja. Heel speciaal gesprek ook.
En dan, ja.
Ja, dan, ik was zo aan bladeren door onze gesprekkenpagina, waar dat Freek nu die een coole filter op heeft gezet,
ja,
waardoor
heerlijk.
Dat je op thema kunt zoeken en dat je dus ook op profiel kunt zoeken. Dus dat je kunt zeggen van, ik wil een ambtenaar over detentie en dan krijg je gewoon...
Hans Kluis.
Ja. Maar dat, en heeft dat ook gemeten, 25% van de mensen die op die pagina komen, gebruiken die een filter. Dus we zien heel hard dat mensen...
Interesseert zijn in thema's eigenlijk.
Ja, dus we gaan daar ook nog verder op werken. Ja. Maar wat mij ook heel hard opviel, is dat de laatste gesprekken dat we redelijk wel witte mannen hebben gehad.
Ja.
Dat is gebeurd. Dus ik ben nu zo de lijst aan het maken van de mensen die we de komende weken gaan uitnodigen. En daar gaan we serieus wat verandering in brengen. Want ik heb zo wat rondgevraagd en heel veel coole tips gekregen. Dus het is weer een gigantische merde om te kiezen. Mm-hmm. En een kleurrijke rijkdom op bezoek krijgen de komende weken. En daar kijk ik heel hard naar uit.
Super. Dus voor in gang te schieten na de paasvakantie.
Ja. Ja, dat is de bedoeling. Cool. Dus het wordt wel het wordt vet. Dank u wel. Om te kijken, laat ons weten wat je van de aflevering vond. Laat ons ook weten wat je van de voorbije gesprekken vond. Vinden we echt fijn om te horen. Dat inspireert ons ook heel hard in het werk dat we doen. En dank u natuurlijk om mecenas te zijn van Zwijgen is geen optie. Het is een unicum. Jij zijt een unicum. Het is zelden dat mensen zo genereus zijn. En dit soort werk... op die manier mogelijk maken. Dus goed gedaan van u. Proficiat. En graag tot een volgende keer.